Geliefde gemeente, wat nu als u voor een koning staat die je kan maken en breken? Als u voor een koning staat die je rechter is, die de macht heeft om je vrij te spreken en te veroordelen, die je rechter is tegenover wie jij een probleem hebt. Esther heeft daar iets van meegemaakt. Goed, ze stond wel niet schuldig tegenover de koning, maar zelfs dan nog. Ze moest voor de koning komen. En ze stond dan voor die machtige koning die met één vingerknip haar ter dood kon verwijzen. Esther stond daar voor het aangezicht van de koning. En hoe kon ze het eigenlijk er goed afbrengen? Alleen als ze van de koning goedkeuring kreeg. Niemand anders kon er helpen. Het ging er maar om dat die koning de gouden scepter toereikte. En dan wist ze, de koning is mij welgezind. Het komt goed. Maar daar gaat het dan wel om. Als je staat voor de koning. Maar als je geconfronteerd wordt, al is het maar met iets van de koning. En dat worden we. Iedere kerkdienst. Maar zeker ook het heilige avondmaal. Het heilige avondmaal is de tafel van de koning. Van de heilige koning. Niet voor niets heet het heilig avondmaal. In het avondmaal worden we geconfronteerd met de heerlijkheid en de heiligheid van God. Van die God tegenover wie wij schuldig staan. Van die God die over ons gaat. Hij oordeelt. Op een andere manier heeft Maria dat meegemaakt. Maria, die stond ineens ook voor een vertegenwoordiger van die koning. Een engel stond pal voor haar neus. En toen die engel daar stond, toen was er ook de heerlijkheid en de heiligheid van God die naar haar toe kwam. Hoe kon Maria en hoe kunnen wij overeind blijven? Hoe kunnen wij het er goed afbrengen? Nou, dat is net als bij Esther. Alleen met de goedkeuring van de koning. Daar gaat het om. Daar horen we vanuit Lucas 1 vers 30. Lucas 1 vers 30. En de engel zei tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Onder dit woord, en boven de preek staat, het gaat om Gods goedkeuring. Drie gedachten. Vrezen. Vreugde en vrede. Het gaat om Gods goedkeuring. Vrezen, vreugde en vrede. Dus als eerste vrezen. Maria was doende in haar dagelijks werk. Wat zij precies moest doen, weten we niet, maar ze zal nog bij haar ouders gewoond hebben. Misschien was ze bezig met de voorbereiding van het huis waar Jozef en zij samen zouden wonen. In elk geval, Maria was bezig met de gewone dagelijkse dingen. Een jong meisje was ze nog, 14 jaar, 15 jaar, 16 misschien. Een meisje, zoals in die tijd gebruikelijk was dat ze vroeg trouwde. Maria was in alle eenvoud in haar dagelijkse werk bezig. En daar plotseling stond die engel. Zomaar midden onder haar dagelijkse werk. Wat dat betreft nog iets anders dan bij ons. Hè. Als wij naar de kerk gaan, dan denken we, dat is de plaats waar we voor God staan. Nou, dat is ook zo. Maar daar rekenen we er al op. Maar stel nu, klinkt misschien een beetje vreemd, maar stel nu dat het heilig avondmaal ineens op je werk stond aangericht. Kan natuurlijk niet. Het zou niet passen, maar voor het idee dat je midden in je werk bent. Je staat aan de band bij de vis. En dan ineens wordt er omgeroepen. Het heilig avondmaal wordt bediend. Natuurlijk kan het niet. Het zou oneerbiedig zijn, maar het gaat me hierom. Midden in je werk. Dan ineens sta je voor God? Dan ineens is de vraag, hoe is het? Nou, met het avondmaal kan dat niet, met een engel gebeurt het meestal niet. Maar weet je waarmee het wel gebeurt? Het kan wel gebeuren met de dood. Het kan wel gebeuren dat je midden in je dagelijkse werk bent. En daar komt de Heere en hij zegt, nu is die grote dag. Nu moet je voor mij komen. En dan sta je geconfronteerd met de heerlijkheid van God. En misschien had je die dag de hele dag nog niet aan gedacht. En misschien je hele leven nog niet. Wat moet het voor Maria geweest zijn? Nee, ze wordt nog niet weggeroepen in de dood. Maar ze staat wel oog in oog met een heilige engel van God. Voor haar geldt hetzelfde als bij de herders hierna. De heerlijkheid des Heeren omscheen haar. Ze stond daar in de kamer, in de gewone kamer, in de gewone kleding. Maar ineens die ongewone engel, die heerlijke engel die haar confronteerde met haarzelf. Maria, hoe is het? Wat denkt u van God? Hoe sta je tegenover hem? Die engel die neemt de heiligheid en de gerechtigheid, de zuiverheid van God mee. Die engel neemt hier ook een goede boodschap mee. Het is een engel die het evangelie komt brengen. Die komt vertellen dat de Heer Jezus komt. En toch. Dat zegt nog niet alles. Als God komt met zijn genade, dan kun je ook schrikken. Het kan zijn dat je onder de preek zo moet schrikken. Dat je in de kerk zit. En je was in zekere zin erop voorbereid. Je ging naar de kerk. Dat is het huis van God. Maar er gebeurt iets waar je niet op voorbereid was. Je wordt echt, als het ware, levens echt voor God gedaagd. Je voelt. Het is niet maar de dominee die tegen mij spreekt. Maar God zelf. Ik heb niet genoeg aan menselijke gedachten. Ik heb met God te maken. Met een levende God die zo anders is dan ik. Je zit in de kerk en er wordt het evangelie verkondigd. Een goede, heilvolle boodschap. En toch. Je schrikt ervan. En als het niet de preek is, dan misschien wel het avondmaal. Je denkt erover na, over een week staat het heilige avondmaal bediend. En het vliegt je aan. Is het alweer zover? Wat moet ik dan als het avondmaal er is? Ja, maar het avondmaal, dat is toch net als waar deze engel voor komt, een goede boodschap. Het heilige avondmaal spreekt van een genade God. Van een volkomen verzoening voor alle zonden. Je zou zeggen, er is geen betere, geen vreugdevollere boodschap dan die. En toch kan het wezen dat je juist dan met vrezen en beven naar kijkt. Je voelt, je staat tegenover God. Een heilige God. Een genadige God. Maar die genade neemt de heiligheid niet weg. Een heilige God. Een God die zo onvoorstelbaar anders is dan wij. Een God die kijkt wat in het allerdiepste van je hart. Alles wat je verstopt wil houden voor anderen. De lelijkste gedachten. De ergste herinneringen. Voor mensen verstopt. Voor God geopenbaard. En God ziet ze niet alleen, maar God verafschuwt ze ook. Wij passen helemaal niet bij God. Er is zo'n diepe tegenstelling. Zo'n diepe tegenstelling tussen God en ons. Is het vreemd. Te schrikken van God. Maria, daar moet de engel tegen zeggen, vrees niet. Maar dat betekent ze vreesde wel. Of ze ontzette zich, staat er in het vorige vers. Zo'n goede engel. En toch, de schrik slaat er om het hart. Vanwege de heiligheid. En omdat die goede boodschap niet vanzelfsprekend is. Natuurlijk is het mooi. Dat weten we allemaal ook wel. Het evangelie is mooi, het evangelie is rijk, het heilig avondmaal. Daar zit een goede boodschap in. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het is niet automatisch. Maar natuurlijk komt het met allemaal wel goed. Juist als het naar ons toe komt, het heilig avondmaal komt naar ons toe, komt als het goed is ook die ernst naar ons toe. Die schrik, die heilige schrik, dat diepe ontzag voor God, dat je als het ware wel in één kan schrompelen en moet denken, wie ben ik eigenlijk? Als mensen alles wisten wat ik dacht en voelde, dan zou ik toch tegenover mensen al niet weten waar ik het zoeken moest. Dan zou ik tegenover mensen al weg willen kruipen in het uiterste hoekje waar nooit meer iemand me vinden kan. Maar God, weet je er iets van? En we kunnen nooit ten volle beleven wat het is om tegenover God te staan. Maar weet je er wel iets van? Iets van schrik. Van huiver. Van ontzag. Als je in de kerk zit en het woord van God komt naar je toe. Maar ook als het heilig avondmaal staat aangericht. En je ziet, dat is de plaats waar God ons roept en waar God genadig roept. Maar ook de plaats waar je gaat voelen. Het is wel van God. Het is geen menselijke tafel. Is van God. De heerlijkheid van God. Dat ontzaglijke. En de zondigheid van je hart. Als je de een gaat voelen, ga je de ander ook meer voelen. Dat hoort zo bij elkaar. Hoe heerlijker God wordt, hoe lelijker je eigen hart wordt. En hoe meer je over je eigen hart gaat schamen. Hoe meer je gaat beseffen dat God groot is en zuiver. Het is zo'n tegenstelling. En dat is de eerste vraag die we onszelf mogen stellen. En moeten stellen. Kennen we die tegenstelling? Geloven we die? En voelen we die? Mijn ziel, gans neergewogen, schrikt voor uw heilige ogen. Waarom? Waarom zou dat moeten? Is dat nu waar God ons heen wil hebben? Zegt God nu, ik ga het avondmaal geven om je te laten schrikken. Ik roep je naar de kerk om je moeilijke zondag te bezorgen. Is dat het doel van God? Nou, dat is het niet. Want de engel zegt niet tegen Maria, Maria, schrik. Vrees, Maria. Eerst moet je schrikken. Dat is niet wat hij zegt. Maar het gebeurt gewoon. Ik hoef niet tegen u te zeggen, u moet bang worden voor God. Daar heeft mij God niet voor geroepen. Maar het gebeurt als u echt gelooft wie God is en wie u zelf bent. Kunt u er niet onderuit? En als het niet gebeurt, en nooit gebeurd is, dan is de vraag, beseft u wel wie God is? Dat God niet maar een mens is, maar een heilige, oneindige majesteit. Dat is de eerste. Vrezen. Als tweede, vreugde. De engel, als hij komt niet met de boodschap, u moet vrezen. Hij brengt als het ware de ontzag mee. Maar zijn boodschap is dan andersom. Dan mag hij zeggen, vrees niet. Let maar op, dat gebeurt telkens weer. Telkens weer als er een engel komt, is die boodschap hetzelfde. Bij Zacharias in de tempel, aan het begin van dit hoofdstuk. Bij de herders, vrees niet. Later, bij de opstanding, dan zegt hij opnieuw tegen die vrouwen, vrees niet. Blijkbaar moet hij het zeggen, want het gebeurt gewoon. Waar je met de hemel geconfronteerd wordt met de heiligheid, daar is dat ontzag. Hij moet het zeggen, maar hij wil het ook zeggen, hij mag het ook zeggen. Namens God is dat zijn boodschap, vrees niet. Nogmaals, niet omdat er geen reden voor is. Maria, hoe kom je erbij om te vrezen? Je hoeft echt nergens bang voor te zijn. Het is onzin om te schrikken. Dat zegt hij niet. Er is echt wel heel veel reden om te schrikken. Maar er is nog iets anders. En dat gaat er overheen. Het is een beetje net als, nou ja, als een kind met zijn vader in donker loopt of met moeder. Je kunt best wel bang zijn in donker. Hoeft niet. Meestal gebeurt er niks in donker, maar het kan. Zeg ja, maar het is gewoon griezelig. Het is spannend. Zeker als je in donker door het bos loopt. Vind je spannend. Nou, dat kan. Maar dan zegt je vader of je moeder, joh, je hoeft niet bang te zijn. Houd mijn hand maar vast. Dat donker is er wel, en dat donker, daar word je bang van. Maar je vader is er ook, of je moeder is er ook, en daar word je blij van. Die houdt je vast. En je voelt eigenlijk dat mijn vader er is. Dat is belangrijker dan dat het donker is. Je vader zegt niet, ja kind, ja, ik ben er wel. En ik wil je wel beschermen. Maar ja, het is zo donker. Dus ik zou eigenlijk wel willen dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Maar het donker is zo gevaarlijk, je moet wel bang zijn. Nee, dat je vader er is, dat wint. Het donker is er wel. Maar je vader of je moeder is belangrijker. Je hoeft niet bang te zijn. En dat is wat hier ook doorklinkt. Er is alle reden om te schrikken, maar er is ook alle reden om niet te vrezen. Niet zomaar, maar vanwege het evangelie. Dat zie je ook telkens. Ik zei u net, elke keer als er een engel komt, dan staat er dat bij Zacharias, hier bij Maria, dan bij de engelen, later bij de opstanding. Vrees niet. En steeds staat er iets bij. Steeds staat erbij, want bij Zacharias in vers 13, vrees niet, of vers 10. Ja, nee, vers 13. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. God denkt aan u. Hier, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. In vers 10 van hoofdstuk 2. Dan komt die engel bij de herders. Die staat er ook ineens met de heerlijkheid van de Heere. En toch zegt hij, vrees niet, herders. Want, ziet ik verkondig uw grote blijdschap. Want, waarom hoef je niet te vrezen? Ergens om. Het is niet natuurlijk. Het is goddelijk. Het is het evangelie. Je hoeft niet te vrezen. Als je maar het evangelie hoort. En de engelen die zeggen dat bijna letterlijk, hè? In de engel bij de herders. In hoofdstuk 2 vers 10. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Het evangelie, de goede boodschap. Dat doet eigenlijk de engel hier ook. Vrees niet, Maria, want ik verkondig u grote blijdschap. Er is een grote vreugde tegenover die grote vrees. Vreugde. Wat is die vreugde? De verkondiging van het evangelie. Het licht dat straalt in de duisternis. Het medicijn dat God geeft tegen de ziekte. De reddende hand die de drenkeling uit water redt. De goede boodschap. Een boodschap van verlossing. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Dat is de grote vreugde die Maria mag horen. Nee, de grote vreugde ligt niet in het kind op zich. Zo was al bij Zacharias. Tegen Zacharias kon de engel zeggen: je mag blij zijn, want nu eindelijk, na zoveel jaar, na 20, na 30 jaar, krijg je eindelijk een kind. Nou, Maria zat helemaal niet op een kind te wachten. Ze was niet getrouwd. En Maria en Jozef, dat zeg ik maar even tegen jongeren, die wilden gaan in de weg van God. Ze hadden verkering gehad, ze waren verloofd geweest, ze waren nu ondertrouwd en dan hoorden ze al bij elkaar. En toch zegt Maria, en zo leefde Jozef ook: ik heb nog geen man bekend. We gaan nog niet met elkaar om als man en vrouw. We gaan nog niet met elkaar naar bed. Ze wilden zich heel trouw aan houden. En dat zie je in de Bijbel heel duidelijk. Dat de reinheid voor het huwelijk belangrijk is. Ik hoop, jongeren, als je verkering hebt, dat je ook voor elkaar, met elkaar goed omgaat. Er kan zoveel verkeerd gaan. Als je niet goed met elkaar omgaat in verkeringstijd. Ook tegenover God. Het is niet het enige wat mis kan gaan. Er kan veel meer misgaan. Maar dit was een van de dingen die je ziet bij Jozef en Maria. Ze wilden zich zuiver bewaren. Dus ze kon nog geen eens kind krijgen. Ze was er nu nog totaal niet aan toe. Dat kan pas als je getrouwd bent. Dus dat ze kind krijgt. Dat is niet de goede boodschap. Maar gij zult een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Dat is de goede boodschap. Niet dat ze een kind zal krijgen, maar dat ze het kind zal krijgen. Het kind dat beloofd is al aan Eva. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Hè, tussen u, de slang en de duivel. En deze vrouw, tussen uw zaad. Dus wat bij de duivel hoort, en haar zaad. Dat zaad, die nazaad. Dat kind, dat moest nog komen. En nu krijgt Maria te horen: hij komt. Deze zal groot zijn en de zoon van Allerhoogste genoemd worden. Jezus, de zoon van God, die wordt de zoon van Maria. Maria, u zult als allereerste mens op de wereld het wonder meemaken dat Christus in de wereld komt. Als er nog niemand hem kan zien, kunt u hem al voelen onder uw hart. Het is wat, hè? Als je erover nadenkt, dat Christus, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, gedragen moest worden onder het hart. Dat hij, die groter is dan alle schepselen, een onzichtbaar schepseltje werd. Een machteloze foetus, een embryo in de baarmoeder van Maria. Het is wat dat God zich zo klein heeft willen maken in de mens Jezus. Dat is wat geweest voor Maria. Als zij de eerste bewegingen voelde. Kind bewegen in de schoot. En ze voelde: dit is Jezus. Dit kind dat ik nu ter wereld moet brengen, kan mij in de hemel brengen. Dit kind dat ik nu onder mijn hart draag, zal mij moeten dragen. Gij zult een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Waarom Jezus? Kinderen, weten jullie waarom Jezus? Ja toch. Wat betekent de naam Jezus? Jezus betekent zaligmaker. Dat zegt de engel tegen Jozef. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken. Daarom heet hij Jezus. Omdat hij zijn volk zal zalig maken. Herinnert u zich nog van 2 preken terug? Jezus. Dat is de naam die God aan zijn eigen zoon gegeven heeft. Dan moet God dat wel een heel mooi woord vinden. Jezus. Zalig maken. Verlossen. Herkent u dat? Is de naam Jezus dan voor u ook een heel mooie naam geworden? Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Dat de Zoon van God uit de hemel kwam, op de aarde, in de baarmoeder. In die weg kon hij hemel en aarde verenigen. Een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Die naam is mij zoet, beter en zoeter voor het hart. Geneest alle wonden. Sorry, ik weet het niet precies. En heelt alle smart. Geen naam is mij beter en zoeter voor het hart. Herkent u dat? Jezus. Dat zegt Maria tegen, of dat zegt de engel tegen Maria. Maar dat is ook het woord van God aan ons. Gij zult zijn naam heten Jezus. U mag de naam Jezus horen. De naam Jezus Christus komt tot u in iedere preek. De naam Christus komt tot ons in het sacrament. Jezus Christus. Verlosser. Zaligmaker. God brengt zijn naam, zijn zoon, tot ons hart. En Maria mocht hem dragen onder ons hart. Maar God wil hem brengen in het hart. Zo zegt de Heer Jezus in mezelf. Wij zullen woning bij hem maken. Of, zie ik staan de deur in de klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet. Ik zal tot hem inkomen. Wat een vreugde. Dat Jezus, zaligmaker, tot ons komt. Dat is het tweede. Maar derde, vrede. De vreugde, die is er. Het is een boodschap van vreugde. Maar wat is dat nu voor u? Want daar komt het op aan. Het is mooi om te horen. Maar horen we het nu ook voor onszelf, persoonlijk. Als volgende week het Heilige Avondmaal staat aangericht, dan klinkt daarin dat de verzoening is voor alle zonden. Dat er genoeg is voor de hele gemeente en voor de hele wereld. Het is een boodschap aan allen. Maar de prangende vraag is dat voor mij? Ik hoop dat het ook jouw vraag is. En dat je niet denkt dat straks als ik 20 ben of 30, dan denk ik er nog eens over. Maar het is nu de vraag. Is dat evangelie voor mij? Want dan alleen ken je vrede in het hart. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Daar komt het nog op aan. Dat je niet meer hoeft te schrikken voor God. Maar dat je mag verheugen in God. Dat je geen botsing meer hebt met God. Maar vrede mag hebben met God. Dat is wat hier de engel tegen Maria zegt. Vrees niet, Maria. Want gij hebt genade bij God gevonden. Gij hebt genade bij God gevonden. Oh, het is mooi als je mag horen van een ander. Maar dan kun je toch niet bij rusten. Ik noem alvast de catechismus die de jongeren zo als goed is leren. Waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat als God in zijn woord geopenbaard heeft. Goed, dat is dan wat je voor morgen leert. Maar dan ook een vast vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, geschonken is. Niet alleen anderen, hoe mooi dat ook is, maar ook mij. Zonder dat kan ik niet. Ook mij. Ja, zegt de engel tegen Maria, gij hebt genade bij God gevonden. Dat woord hebt u nodig, hè? Dat nu de Heer je aankijkt en zegt, ja, u, jij hebt genade bij God. De Heer bedoelt je persoonlijk. Het gaat, hè, hij spreekt ons allemaal aan. Het gaat erom dat het zo ver komt dat inderdaad dat woord in ons hart mag klinken. En gaat het u er ook om? Gaat het jou er ook om? Dat je daarop zit te wachten, dat je dan pas voelt, ik hoef niet meer te schrikken, niet meer te vrezen. Gij hebt genade bij God gevonden. Die woorden, genade vinden in de ogen van de Heere, die vinden we veel in het Oude Testament. In Genesis 6 bijvoorbeeld, dat is de eerste keer. Noach vond genade in de ogen des Heeren. En als de hele wereld verdorven en bijna alle mensen stonden vijandig tegenover God. Maar staat er dan, Genesis 6 vers 8. Noach vond genade in de ogen des Heeren. Maar je ziet, het kan ook als het voor bijna niemand is. Als bijna alle mensen zeg maar de buiten staan en niks van God weten. Dan mag je zeggen, Heer, al zou iedereen bij u vandaan gaan. Ik heb het nodig dat in elk geval ik vrede met u mag hebben. Maar Noach, maar Abraham, maar Maria vond genade in de ogen des Heeren. En dat is altijd een wonder. God maakt dat verschil waar er geen verschil is. Genade bij God vandaan. Vrije genade. Het enige waar hij het kunt danken. Als je mag zeggen, ik hoef niet te vrezen. Er is vrede met God. Dat is niet omdat u vrede sluit met God. Maar God met zijn vrede komt tot u. Dan kun je aan God alleen danken. En als je echt aan het avondmaal zit, dan zit je altijd met verwondering. Heer, hoe kan het? Hoe kan het dat ik nou hier zit? Ik heb het er niet naar gemaakt. U hebt het gegeven. Genade gevonden. Aan de ene kant zegt dat niks over Maria. Tegelijk tekent het wel Maria. Wat is nou het leven waarin dat weerklank vindt? Als het nu waar is in je leven dat je de genade van God mag kennen. De vrede met God. Wat herken je dan? Nou, ik noem nu even drie dingen die je bij Maria ziet. Maria, die is geen groot mens, die heel wat heeft. Als ze gaat zingen, haar lofzang, dan zingt ze, dat is in vers 48, mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Maria was klein en Maria zei, ja, wie ben ik eigenlijk? Ik ben maar gewoon een simpele vrouw. Stel niks voor. Maar ik denk dat, al was ze koningin geweest, dat ze nog hetzelfde gezegd had. Hij heeft mij aangezien. In mijn lage staat, ik lig hier, maar laag op de aarde. God is zo hoog. Dat is een kenmerk. Als de genade weerklank vindt in je hart, dan voel je je klein. Tweede, dan gaan we naar het einde toe, als dan die engel nog een poos met haar spreekt en uitlegt hoe het kan dat zij niet een kind krijgt bij Jozef, maar dat ze een kind rechtstreeks van God krijgt, dat niet zo het kind in de baarmoeder werkt, en heeft hij dat verteld. En dan eindigt Maria vers 38, zie de dienstmaagd des Heren. Wat zie je daarin? Ze is gewillig. Ze zegt, ik ben uw dienstmaagd. Het mag gebeuren zoals u het wilt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het tweede kenmerk. Gewilligheid. Je mag je aan God toevertrouwen. En zeggen, Heer, leid u nou mijn leven maar. Want ik geloof, als u mijn leven leidt, het goed gaat. Als u zegt waar het heen moet. Dan ga ik goed. En als ik zelf mijn eigen hart volg niet. Gewilligheid. En het derde, dat zit in diezelfde woorden. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Dat is het laatste woord van Maria in dit gedeelte. Wat zegt dat? Uw woord. Dat is geloof. Uw woord. Dat woord van u, dat is waarachtig. Dat woord van u, daar vertrouw ik me aan toe. Dat woord van u, dat vertrouw ik geheel en al. Al zijn er nog zoveel dingen die er tegenin gaan. Uw woord, dat is waarachtig. Mij geschieden naar uw woord. Dat is de taal van iemand die ten avondmaal kan gaan. Niet, laat mij maar gebeuren naar mijn waardigheid. Ik ga naar het avondmaal omdat ik heel wat ben. Want ik het kan, want ik het weet, want ik zo gelovig ben, daar gaat het niet om. Mij geschieden naar uw woord. Heer, u hebt gesproken. U hebt gesproken in de prediking en u spreekt in het sacrament en daar kan ik niet meer onderuit. Ik vertrouw mij aan uw woord toe. Mij geschieden naar uw woord. En wat geschiet er dan? Nou, bij Maria kwam Jezus onder haar hart. Maar wie zich zo aan God toevertrouwt, dan komt Jezus in het hart. Of zoals Paulus het zegt, wij dan, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere, Jezus Christus. Amen.